Wonderen komen in de Bijbel weliswaar tamelijk algemeen voor, is de gedachte. Maar ik heb al eens eerder gezegd, eigenlijk is het zo dat ook wonderen in de Bijbel een zeldzaamheid zijn. Wanneer ze voorkomen is dat slechts incidenteel. Maar los daarvan is het zo dat wonderen nogal frequent voorkomen in drie verschillende perioden uit de heilshistorie. En de eerste daarvan hebben we inmiddels, ik dacht, voor zover ik weet, compleet besproken. Ik heb er niet al te nauwkeurig nagegaan, maar ik dacht dat ik er geen een had overgeslagen. Dat wil zeggen, de wonderen die gebeurden in de dagen van Mozes en Jozua, in de dagen van de uittocht uit Egypte en de intocht in Canaan. Daarna wordt een wonder een zeldzaamheid. Dat moet natuurlijk ook eigenlijk wel, want anders is een wonder niet eens meer een wonder. Hè? Als het veel voorkomt, dan heeft het gewoon geen wonder meer, hè. Dus, maar niettemin, daarna worden wonderen en tekenen in de Bijbel een zeldzaamheid, om daarna weer dikwijls voor te komen in de dagen van Elia en Elisa. En Mozes en Elia worden in de Bijbel wel vaker met elkaar verbonden, maar een van de dingen die hen bindt is inderdaad de tekenen die zij deden. Zij worden dikwijls met elkaar verbonden, er is een belangrijke reden voor. Dat is omdat beide beschouwd worden als grote profeten, eigenlijk de grote profeten van het Oude Testament, die niet alleen profeteerden over de komst van de Messias, maar die ook in hun eigen bediening, hun eigen roeping dus ook, een uitbeelding waren van de Heer Jezus Christus zelf. Dat geldt in de eerste plaats voor Mozes, die beschreven wordt als type van Christus. Mozes, tot Mozes wordt immers gezegd dat iemand als hij, uit zijn broederen, hè, iemand als hij zou komen. En om het dan maar meteen met eigen woorden te zeggen, wat er over die profeet als Mozes gezegd wordt, houdt gewoon in dat Mozes weliswaar de middelaar was van het oude verbond, maar dat de profeet als Mozes de middelaar zou zijn van het nieuwe verbond. En het lijkt geen twijfel dat dat inderdaad de Heer Jezus Christus is. Dus van Mozes loopt een rechtstreekse verbinding naar de persoon van onze heiland. Hetzelfde geldt ook voor Elia. Elia was ook een duidelijk type van Christus. En er wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat Elia de rechtstreeks verband houdt met de verschijning van de Messias zelf. Het Oude Testament eindigt zelfs met te zeggen dat Elia zou komen eer dat de Christus zelf zou komen, zodat hij daar duidelijk aangemerkt wordt als een voorloper van de Christus en zijn komst. En verder is het dan zo dat we hen beiden samen, Mozes en Elia, tegenkomen. Nou, wij niet, maar Jacobus, Petrus en Johannes wel. Die kwamen hem tegen op de zogeheten Berg der Verheerlijking. Die heet zo, omdat men niet weet hoe de berg werkelijk heette, welke berg het was. Maar niet in mijn hete berg der verheerlijking, waar de Heer gezien wordt in een verheerlijkte gedaante, vooruitgrijpend op zijn wederkomst, beter vooruitgrijpend op zijn opstanding en wederkomst. En hij wordt daar althans aanvankelijk gezien in gezelschap van Mozes en Elia, die beide immers de grote voorlopers waren van de Heer Jezus zelf. Later zag men op diezelfde berg Jezus alleen, staat er dan. En daar gaat het maar om, want waar de Heer verschijnt, daar verdwijnen als het ware Mozes en Elia en zit hun taak erop. Hun taak zit er overigens nog niet op, want de volgende keer dat we Mozes en Elia samen tegenkomen is in, moet ik even denken, Openbaring hoofdstuk 11, waar gezegd wordt dat er twee getuigen zouden optreden in de straten van Jeruzalem, voorafgaande aan de definitieve wederkomst van Christus. En ook als zijn voorloper, dat lijkt me ook duidelijk. En ze worden ook heel duidelijk geïdentificeerd in Openbaring 11. Want er staat dat zij macht hebben om water in bloed te veranderen. En daarover hebben wij reeds gesproken in verband met Mozes. En ze hebben macht om de hemel te sluiten zodat het niet zal regenen. En in de hele Bijbel ken ik er heus maar één die dat kon. Dat was overigens niet Henoch, zeg ik nou met hele kleine lettertjes in een voetnoot. Dat was overigens niet Henoch, maar dat was inderdaad Elia. Elia die de hemel sloot. En die wordt kennelijk in Openbaring 11 ook aangeduid als één van de twee getuigen die letterlijk zullen komen in een letterlijk Jeruzalem om inderdaad de komst van de Messias aan te kondigen. Maar dat is nog toekomst, zodat we meteen kunnen zeggen, de taak van Mozes en de taak van Elia is nog niet voltooid. Die is pas voltooid bij de wederkomst van Christus, omdat juist zij de twee grote voorlopers zijn van Christus. Dat verklaart ook waarom juist zij de grote wonderdoeners waren in het Oude Testament. Nogmaals, Er kwamen wel eens vaker wonderen voor, maar dat was hoogst zelden. Was zeker niet gebruikelijk. Maar in de dagen van Mozes en zijn opvolger Jozua wel. En in de dagen van Elia en zijn opvolger Elisa ook. En het verhaal gaat dan natuurlijk verder, dat ook wonderen tamelijk regelmatig gebeurden in de dagen van de Heer Jezus zelf, in zijn eerste komst uiteraard. En ook zijn opvolgers, namelijk de discipelen. En later dan de apostelen. Zo ligt er een rechtstreeks verband tussen Mozes, Elia en de Heer Jezus Christus. Maar als u nou denkt dat we nu dan inderdaad aan Elia toe zijn, hebt u het mis. Want daartussendoor hebben we nog incidenteel, zoals gezegd, enige tekenen. En voor zover ik heb kunnen nagaan, maar ik weet het nooit helemaal zeker, dit soort zaken. Voor zover ik heb kunnen nagaan, komen we dan terecht in Richteren hoofdstuk 6. Dat is duidelijk dus na de dagen van Jozua en in de dagen van de Richteren, waarin Israël was zonder koning. En waar ook geen officiële, althans aardse regering in Israël bestond. Dat was nog ver voor de dagen van het koningschap. Dat begint dan officieel, althans bij de verkiezing en zalving van Saul. Maar in die dagen treden wel af en toe leiders op van het volk. En een daarvan is dan Gideon. Die we trouwens ook kennen onder een andere naam, namelijk Jerubbaal. Maar hij heet in de Bijbel officieel Gideon. En de geschiedenis daarvan, die begint in Richteren hoofdstuk 6. En ik zal het hoofdstuk niet lezen, om destijds wil heet dat. Maar ik zal u meenemen door het hoofdstuk heen. Om dan aan het eind van het hoofdstuk terecht te komen bij het wonder. Dan wel teken wat er gebeurt. Een bepaald niet sensationeel teken. Een teken wat ook alleen gebeurde voor Gideon. En waarvan ook hij alleen maar weet had, voor zover we weten. Maar niettemin een die rijk is aan betekenis. Hoe dat ook zij, we gaan naar Richteren 6, waar staat in vers 1. Maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heer in de hand der Midianieten 7 jaren. Als nu de hand der Midianieten sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten de holen die in de bergen zijn en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde, als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oosten kwamen ook op tegen hen. En zij legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands tot daar hij komt te Gaza en ze lieten geen leeftocht overig. In Israël nog kleinvee, nog os, nog ezel. Want ze kwamen op met hun vee en hun tenten. Ze kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemelen niet tellen kon. En ze kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. En toen riepen de kinderen Israëls tot de Heeren. En dan staat er in vers 7, het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heer riepen, ter oorzake van de Midianieten, zo zond de Heer een man die een profeet was tot de kinderen Israëls, die zei tot hen, alzo zegt de Heere de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. En ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren, van de hand van allen die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zei tot de lieden, ik ben de Heer uw God, vrees de goden der Amorieten niet, in welke land gij woont, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. En daar houdt het verhaal eerst op, want dan verschijnt ineens een engel des Heren vanaf vers 11. Wat we hier vinden is, staat in vers 1, namelijk, maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Dat is een uitdrukking die helaas nogal vaak voorkomt in de geschiedenis van de Richteren. En het was zo omdat dat regelmatig gebeurde. U kent de geschiedenis van de Richteren waarschijnlijk. Er was geen koning in Israël en er staat er, en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dan hoefde dat niet meteen helemaal verkeerd te zijn, maar in de praktijk kwam het erop neer dat in ieder geval na verloop van tijd de kinderen Israëls weliswaar deden wat goed was in hun eigen ogen, maar ze deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En het gevolg daarvan was dat de Heer dan zijn zegeningen niet aan Israël gaf, zijn hand als het ware introk en inderdaad hen overgaf in de hand van de vijanden, in dit geval dan de Midianieten. Want dat staat hier in vers 1. Al moet ik er meteen bij zeggen dat niet alleen Midianieten genoemd worden, maar ook Amalekieten in vers 3. Waar staat, zo kwamen die Midianieten op en de Amalekieten. En dan nog die van het oosten. die van Kedem, letterlijk, die van het oosten kwamen ook tegen hen op. En dan wordt er nog gesproken over Gaza in vers 4. En dat veronderstelt dan dat ook Filistijnen daarbij betrokken waren. En dat was tamelijk te doen gebruikelijk. Zo ging dat. Hoe het ook zij, er zijn nogal wat vijanden die dan de macht over Israël krijgen. En dat komt gewoon omdat de Heer zelf zich niet met Israël bezighoudt en zich eigenlijk van Israël terugtrekt. Dat is de gang van zaken. En het is ook in overeenstemming met wat de Heer gezegd had al tot Israël ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Zodat het niet voor niks is dat in vers 8 via een profeet deze dingen in herinnering worden gebracht. Namelijk dat de Heer aan Israël beloofd had dat hij hen zou zegenen als zij zijn stem gehoorzaam zouden zijn en dat hij hen in de hand van hun tegenstander, hun vijanden zou geven wanneer dat niet het geval was. Nou weet ik wel dat daar in de praktijk niet al te veel van blijkt. Ik bedoel dit, dat de natuurlijke mens natuurlijk altijd geneigd is om de omstandigheden of het weer of het politieke klimaat of dat soort dingen de schuld te geven of eventueel de schuld te zoeken bij de mens zelf, omdat men gewoonlijk helemaal met de Heer geen rekening houdt. Maar wij leren gewoon uit de schrift dat de Heer inderdaad voor Israël zorgde, ook in de dagen van het oude verbond. Alleen dat hij daarmee ophield als Israël hem niet diende. En helaas moet gezegd worden dat er maar weinig gelegenheden geweest zijn waarvan gezegd kan worden dat Israël deed wat goed was in de ogen des Heeren. Want dat is hoogst zelden het geval. Niettemin, in de geschiedenis van Richteren vinden we de geschiedenis van Israël juist op deze wijze naar voren gebracht. Namelijk, er was een richter, daar gaat het een poosje goed. Israël is juist verlost uit de hand van de vijanden, daar gaat alles een poosje goed. Enige jaren, soms zelfs tientallen jaren, maar u kunt het zelf uitrekenen. In enige tientallen jaren staat er een volgende generatie op. Die moet zo nodig weer vernieuwend optreden en die heeft geen boodschap aan de voorgaande generatie, zo gaat dat. Dus men vergeet het allemaal weer en het verhaal begint gewoon overnieuw. En dat is ook wat de prediker al zei. Er is niks nieuws onder de zon. Alle dingen blijven altijd volstrekt dezelfde. En ik heb bij andere gelegenheden alles gezegd dat de reden waarom de mens, dat een van de redenen waarom de mens inderdaad niet voor verbetering vatbaar is, is inderdaad dat de dood altijd tussen beiden treedt. En wat de ene generatie verwerft, heeft de andere niet en zou dat opnieuw moeten verwerven. En zo gebeurt het dan ook eigenlijk. Vandaar dat je in de geschiedenis van de mensheid altijd een golfbeweging ziet. En die golfbeweging vinden we natuurlijk heel duidelijk terug in dit deel van de geschiedenis van Israël. Wat we dan vinden is dat de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. De Heer gaf hen dus in de hand van de vijand, in dit geval de Midianieten. Er staat niet bij of de Heer de Midianieten stuurde of dat de Heer hen gewoon losliet. En toen kwamen nou eenmaal de Midianieten om wat voor redenen ook. Dat doet niks ter zake. Maar het gebeurde nou eenmaal. En na de Midianieten worden dan Amalekieten genoemd. Nou, Amalekieten, daar hebben we ons al eens een keer mee bezig gehouden. Amalekieten heeft van alles te maken met de macht in de wereld als zodanig. En in het bijzonder zelfs met de overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. Ik zal er nou maar niet meer op terugkomen. Maar het is het algemeen de vijand en wat daar maar mee hult, zou ik bijna zeggen. De Amalekieten, dat stelt het in elk geval voor. Voor de Filistijnen moet gezegd worden dat het eigenlijk een beeld is van de oude mens, de natuurlijke mens. Daar hoef ik ook verder niks meer van te zeggen. Ik meen dat ik dat ook al eens heb aangehaald. Maar wat misschien wel enige toelichting behoeft zijn de Midianieten. Omdat het eigenaardige van de Midianieten is dat het familie is van Israël. Weliswaar van heel lang terug, maar het is familie. Want de Midianieten stammen gewoon van Abraham af. U weet het, vader Abraham had 8 zonen. En niet 2 en niet 7, maar hij had er inderdaad 8. En een van de andere 6, dus zal ik maar zeggen, was inderdaad deze Midian, de zoon van Abram en Ketura. Zodat deze Midian inderdaad behoort, laat ik het maar gewoon zeggen, die behoort tot de andere tak van de familie. Het stamt ook van Abram af, maar het is een zijlijn. Hoe dat ook zij, de Heer geeft hen in de hand van de Midianieten. Midianieten die in de Bijbel overigens gewoon gerekend worden tot de heidenen. Er is verder niet zoveel bijzonders aan. Behalve dan dat als men het goed beschouwt, dat er toch een verband bestaat met Israël. Dat ik daarop inga, dat zult u waarschijnlijk inmiddels wel kunnen raden. Wij vinden namelijk in de Bijbel steeds dat er sprake is van volkeren die van Abraham afstammen en die op een of andere wijze vijandig staan tegenover het volk Israël. Hoe dan ook, dat doet er niet toe, maar het gebeurt nou eenmaal. Een van de volkeren die daarbij een belangrijke rol speelden zijn de Moabieten. Ja, dat ding piept, kan ik echt niks aan doen. Dit is al de tweede machine, ik heb er geen drie bij me, hè, dus we gaan gewoon zo door. Hè. Ja, het is niet anders. Een van de volken die daarin rol speelt zijn de Moabieten, nogal eens vaker. Moabieten, soms genoemd samen met de Ammonieten. Het is een volk, of het zijn volkeren, zo u wilt, die van Lot afstammen. Dat wil zeggen Lot, de neef van Abraham, en dus inderdaad ook de andere tak van de familie. We kennen trouwens ook, we moeten trouwens ook zeggen dat de Amalekieten trouwens ook behoren tot een andere tak van de familie, via Esau. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar de Midianieten zijn het ook, andere tak van de familie. En hoewel ze gerekend worden tot de heidenen, moet ik er toch bij zeggen dat op de achtergrond altijd de gedachte een rol speelt dat deze volkeren in de geschiedenissen waarin ze voorkomen een type zijn van de andere tak van het Israël wat wij nu kennen. En het zal u duidelijk zijn dat ik daarmee dus maar weer eens verwijs naar de 10 stammen van Israël. De andere tak van de familie. We zijn geneigd de term Israël te reserveren voor de 2 stammen, voor het Joodse volk. En dat doet de Bijbel zelf natuurlijk ook. Eenvoudig omdat de 10 stammen al zeg maar 2500 jaar en langer geleden zijn weggevoerd onder de heidenen. En dus onder de heidenen gerekend worden. Maar het neemt niet weg dat ze er nog moeten zijn. Want ze zullen in de toekomst terugverzameld worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Ze zijn er dus nu nog. En ze moeten weliswaar beschouwd worden als heidenen. Maar bij nader inzien blijken ze toch te behoren tot Israël wat hun afkomst en erfrecht betreft. Ze zijn namelijk de 10 stammen van Israël. En ik heb de stellige indruk dat deze Midianieten precies zo'nzelfde rol spelen in de geschiedenis. De argumenten die ik daarvoor heb, heb ik voor een deel genoemd. Dat is namelijk dat het inderdaad volkeren zijn, of een volk is dat ook inderdaad van Abraham afstamt. Het enige gebrek aan de argumentatie is natuurlijk dat het toevallig niet een oudere zoon was of iets dergelijks. Dit keer dus net even niet. Maar het neemt niet weg dat deze Midianieten wel een belangrijke rol spelen. Want in de eerste plaats wordt al op 2 verschillende plaatsen in de Bijbel gezegd dat het de zoon is van Abraham en Ketura. Maar daarna komen wij terecht in Exodus 2, waar de Midianieten genoemd worden. En daar staat dat Mozes, nadat hij de Egyptenaar geslagen heeft, en nadat er van hem dus staat dat hij hoopte dat Israël in hem zou erkennen of herkennen degene die God gezonden had om Israël te verlossen, dat Mozes daarna dus moet vluchten voor 40 jaar, want pas na 40 jaar komt hij weer terug. En in die 40 jaar vlucht hij naar Midian en daar blijkt water te zijn. En zo gaat het nog verder, want nog een hoofdstuk verder in Exodus 3 blijkt Mozes inderdaad trouwen met een dochter van, weet je weer, een dochter van Jethro. En Jethro was priester, maar hij was een Midianiet. En het punt is dus dat als de man priester is, dan is hij eigenlijk de leider van het volk. Je moet aannemen, ik geloof niet dat het er uitdrukkelijk staat, maar in mijn gedachten is het in ieder geval wel zo dat Jethro inderdaad doorgaat voor de koning en priester van de Midianieten, zodat hij meteen een functie vervult die overeenkomt met die van de legendarische Melchizedek uit Genesis 14. Er komt wat anders bij. Mozes, die door Israël aanvankelijk niet geaccepteerd wordt als de verlosser, zodat hij moet vluchten, is uiteraard een type van de Heer Jezus, die door Israël in zijn eerste komst niet aanvaard werd als de verlosser. De Heer dus vertrok en trok zich terug uit Israël, heeft dan losgelaten, heet zoiets, om inderdaad te verdwijnen. Maar wat wij daar in het Nieuwe Testament over leren, is eenvoudig dit, dat de Heer Jezus daardoor, of sindsdien, officieel werd aangesteld als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Wel nu, als Mozes moet vluchten uit Egypte, komt dat overeen met, laten we zeggen, de hemelvaart definitief van de Heer Jezus. En als Mozes daarna een schoonvader krijgt en dus een vader naar Bijbelse normen. Een vader krijgt die koning en priester is, is Mozes daardoor een beeld van Christus, die hoge priester en koning is naar de ordening van Melchizedek. En als alles volgens plan zou verlopen, zou Mozes automatisch als zoon, zij is dan schoonzoon, maar zou hij als zoon van Jethro vanzelfsprekend na de dood van Jethro koning en priester worden van de Midianieten. Dat werd hij echter niet. Hij werd koning, dat staat op één plaats in de Bijbel naar ik meen. Hij werd koning van Israël, min of meer. Priester werd hij weliswaar niet, hoewel hij uit de stam van Levi was. Want de priesterschap werd toegekend aan zijn broer. Maar u merkt hoe dicht het er weer bij komt. Nou, daar gaat het nou om. Dat betekent dan dat deze Jethro, deze schoonvader van Mozes, Midianiet was. En daardoor worden de Midianieten in verband gebracht met een hoge priesterschap en koningschap wat zich bevindt buiten Israël. Officieel buiten Israël. En dan gaat hij weer. Maar bij nader inzien blijkt het wel degelijk Israël te zijn. Al ligt dat niet aan de oppervlakte. Sprekend zeg ik dat over Midian uiteraard. Wel nu, Christus is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, nadat hij Israël en de wereld heeft losgelaten. Hij is de hoge priester en koning van de gemeente, zodat de vergelijking tussen de gemeente en de Midianieten dus inderdaad volstrekt opgaat. En als het er nou helemaal over gaat, en we hebben dat ooit wel eens een keer aangehaald al, als het er nou helemaal over gaat, zal blijken dat de gemeente in het algemeen ook inderdaad door de schrift beschouwd wordt als de erfgenamen van de 10 stammen. Als een volk namelijk wat wel degelijk deel heeft aan het burgerschap Israëls en wat bovendien zelfs deel heeft gekregen aan het eerstgeboorterecht van Israël. En zo is de wereld dus maar weer klein. Waar het om gaat is dus dat de Midianieten zich verhouden tot Israël als dat de gemeente zich verhoudt tot het Joodse volk in onze dagen. En het Joodse volk heeft geen priester in onze dagen, maar de gemeente wel. En Israël had geen priester in de dagen van Mozes, althans niet in die dagen, de dagen dat hij bij Jethro was, enzovoorts. Maar de gemeente heeft wel zo'n hoge priester. En daar gaat het maar om. Zodat ik maar gezegd wil hebben dat Midian dus inderdaad op een of andere wijze de verwijzing is naar de gemeente uit de heidenen uiteraard. Nou, meer hoef ik daar eigenlijk niet van te zeggen. Dus dan ga ik maar even verder in deze geschiedenis. Bijzonder is dat in vers 2 gesproken wordt over dat de Israëlieten schuilen voor deze Midianieten. In de holen die in de bergen zijn en in de spelonken en in de vestingen. Als je die woorden leest, zou je natuurlijk moeten denken aan de woorden uit Openbaring 6... waar de volkeren der aarde ongeveer hetzelfde roepen, zeggen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. De gedachte daarvan is niet dat ze vragen om door de bergen verpletterd te worden, maar wel is de gedachte dat zij door de bergen beschermd zouden worden. Dus een dak, een degelijk dak boven het hoofd zou hebben om hen te verbergen voor het aangezicht Gods, wel te verstaan. En hier gaat het natuurlijk om dat de Israëlieten schuilplaats zoeken tegen de Midianieten. Ze zullen dit ook letterlijk gedaan hebben. Holen maken in de berg en spelonken enzovoorts. En ik ga nog maar weer even verder. De vergelijking dringt zich natuurlijk ook op met het eveneens legendarische Petra, waarin het gelovige overblijfsel van Israël in de toekomst zal schuilen. En dat bestaat volkomen uit holen die in de bergen zijn en spelonken en vestingen. Dat wil zeggen, zo'n plaats is de plaats waar men schuilt. Weliswaar voor de vijand, maar aan de andere kant waar men wel degelijk schuilt ook voor het oordeel van God. In dit geval schuilt men er voor de Midianieten, maar begrijp je mij goed, als in de toekomst God een oordeel zal brengen over de volkeren der aarde en dus over de levende mensheid, komt dat oordeel niet alleen van de Heer Jezus zelf, maar het is wel degelijk zo dat de gemeente daarin betrokken is en met de Heer is. Het is immers het lichaam van Christus. En bovendien, die dingen gebeuren na de opname van de gemeente, zodat als de volkeren geoordeeld worden, de gemeente daar inderdaad een actieve rol in speelt. Nou, zo is het hier. Hier komt Israël onder een oordeel van God en de Midianieten spelen daar een actief aandeel in, hebben daar een actief aandeel in. Daar gaat het maar om. Zodat de vergelijking heus nog steeds opgaat. Al moet ik erbij zeggen dat ik ook wel begrijp dat als u een slecht beeld hebt gekregen vroeger op de zonderschool van de Midianieten, dan is het natuurlijk moeilijk om te zien dat die Midianieten ook nog een beeld kunnen zijn, wel degelijk van de gemeente van onze dagen. Maar niettemin, het is zo. Nou, dan wordt er gezegd in vers 3, eigenlijk vers 3 tot en met 6, wat de Midianieten deden, zeg maar weer gewoon de heidenen deden, in de, wat er staat is, dat de Midianieten kwamen als Israël gezaaid had, en als het dan de tijd van het oogsten was, van de opkomst des lands, heet dat in vers 4, als het dus oogsttijd was, dan kwamen de Midianieten en namen de oogst in beslag en verdwenen weer. Het is een bijzonder efficiënte wijze van oorlog voeren eigenlijk. Niet het land bezet houden, want dan krijg je maar opstand enzovoort. Maar gewoon het land binnenvallen, de oogst weghalen en dan weer verdwijnen. Het land gewoon leegroven en weer verdwijnen. Als ik het goed begrepen heb, hebben de Irakezen dat gedaan een jaartje geleden zowat. Nee, nog niet eens, hè. In Kuwait, om maar een voorbeeld te geven. Invallen en weliswaar weer terugtrekken. Iedereen wist dat dat zou moeten gebeuren. Maar niettemin nemen we wel de rijkdom van het land. Nee, zo gaat dat. En het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog in Nederland zag er precies zo uit. Dat wil zeggen, alles wat Nederland nog produceerde, aan waardevolle dingen had, verdween. En ik heb het niet alleen over uw fiets. Nou goed. Nee, ik heb het over de hongerwinter. Er was zelfs niks meer te eten. En daar gaat het hier dus ook over. Wat er gebeurde, is gewoon dat alle levensmiddelen en dus het leven van Israël werd weggenomen. Nou, dan staat er van hen in vers 4. Ze legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst. Dat wil zeggen de oogst. De opkomst, de vrucht dus van het land. Tot daar gekomen te Gaza. Dat wil zeggen het hele land tot aan de Filistijnen. Want in Gaza en verder naar het zuiden wonen officieel de Filistijnen. Hè? En ze lieten geen leeftocht, geen eten dus gewoon, geen voedsel over in Israël, nog kleinvee, nog os, nog ezel, zodat die ook niet opgegeten konden worden. Er was dus gebrek aan voedsel en dus gebrek aan leven eigenlijk. Daar komt het op neer. Wat de Midianieten deden was gewoon het leven wegnemen van het volk Israël. Want, vers 5, zij kwamen op met hun vee en hun tenten. Zij kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemelen niet tellen kon. Zij kwamen in het land om dat te verderven. En dat betekent inderdaad dat ze in grote getalen over het land kwamen en inderdaad het land leegroofden. In voorbijgaan trouwens zouden we in verband met die sprinkhanen natuurlijk ook even moeten denken aan wat er gebeurde in de dagen van Joël. Toen niet een ander volk kwam, maar inderdaad sprinkhanen kwamen die het land leeg aten, zodat er ook geen voedsel overbleef. Er bleef zelfs geen voedsel meer over om de Heere spijsofferen te offeren, staat er zelfs uitdrukkelijk. Dus daar gebeurde dat ook. En in Joël zelf wordt ook nog wordt uitdrukkelijk de vergelijking gemaakt met een volk wat later zou komen. Onder ons gezegd, dat zijn de Russen dus, hè, maar goed. Maar met een volk wat later zou komen, ook in groot getal. En die zou ook het hele land kaal maken, zodat er ook niks meer te eten viel. En zelfs helemaal geen leven meer in zou overblijven. En helaas moet ik zeggen, dat is nog toekomst, want dat staat de tegenwoordige staat Israël nog steeds te wachten. Maar om precies dezelfde redenen, namelijk omdat men doet wat goed is in eigen ogen en in ieder geval niet doet wat goed is in de ogen des Heren. En daar gaat het maar om. Nou, en dan staat er in vers 6, alzo werd Israël zeer verarmd. En er staat er uitdrukkelijk bij, vanwege de Midianieten. Dat veronderstelt dus dat de rijkdom van Israël overging naar de Midianieten. En toen riepen zij tot de Heer. Maar het laatste woord over die ellende hier, van de beschrijving van deze ellende, is dat de rijkdom van Israël, van Israël werd weggenomen en overging naar de Midianieten. Nou is de vraag, waar is de rijkdom in onze dagen dan? Waar is de rijkdom van Israël gebleven? Bij de gemeente, het kan niet missen, want dat staat natuurlijk letterlijk zo in Romeinen 11. Al moet ik erbij zeggen dat het er zo niet staat. Ik vind het altijd leuk dat ik zo'n antwoord krijg. Dat is precies wat ik verwachtte. Dit klopt ook natuurlijk. De rijkdom van Israël is gegeven aan de gemeente. Er staat immers uitdrukkelijk in Efeze, om dan niet meteen naar Romeinen te gaan. Er staat immers in Efeze dat de gelovigen van vandaag deel hebben gekregen aan het burgerschap van Israël. Dat is bekende woorden, denk ik, uit Efeze 2. Waarover de heidenen staat in vers 11 van Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijder is in het vlees, die met handen geschiet. Dat gij, heidenen dus, in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Zou een mooie beschrijving van Midianieten kunnen zijn dus, hè? Buiten Israël. En dan vers 13, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard nabij geworden door het bloed van Christus enzovoorts. En dan staat er in vers 19, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En dan wordt het ronduit gezegd dat heidenen deel hebben gekregen aan de dingen die voor Israël bestemd waren. Dat kan dus niet missen. Hier wordt gesproken over de gemeente uiteraard. Er staat ook uitdrukkelijk niet daarom gij heidenen, maar daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart. Althans, naar het vlees. Hè? Dat wil zeggen, ze worden niet meer als heidenen beschouwd. Integendeel, ze maken deel uit van de gemeente van onze bedeling, de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Dat kan niet missen. En het wordt nog bevestigd in Efeze 3, een hoofdstuk wat in me spreekt over de bedeling der verborgenheid, dan wel de bedeling der genade Gods. De termen worden immers in het hoofdstuk gebruikt. Daar staat in vers 6 dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. En de gedachte is dus inderdaad dat alle beloften die in Israël gedaan zijn inderdaad worden toegepast op de gemeente in onze dagen. Dat kan dus niet missen. Zodat inderdaad de rijkdom van Israël terechtgekomen is bij de gemeente. Maar nu dan maar even naar Romeinen 11. Romeinen 11, waar gesproken wordt over eerst het natuurlijke Israël. En daar wordt van gezegd in vers 7 van Romeinen 11. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Nou, leggen we dat naast Richter 6, dan vind je hetzelfde situatie. Wat geen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Maar de Midianieten hebben het verkregen. Dat is nou eenmaal zo. Het leven, de rijkdom, het voedsel, het leven dus van Israël is terechtgekomen bij Midianieten, maar hier staat bij uitverkorenen die dat verkregen hebben. En dan staat er in vers 11 van de Romeinen 11, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat wil zeggen, was het de bedoeling dat ze zouden vallen? En dan zegt de apostel, dat zij verre, maar het is nou eenmaal wel gebeurd. En dan zegt hij, maar door hun val, het was niet de bedoeling dat ze er zouden vallen, maar niettemin, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Het geworden mag er ook uit, maar dan moet je netjes lezen. Door hun val is de zaligheid den heidenen geworden. Niet de heidenen, maar den heidenen. Dat wil zeggen, aan de heidenen of naar de heidenen toe is het gegaan. En zo is het natuurlijk. Door hun val, dat wil zeggen door het ongeloof van het officiële Israël, dat was het Jodendom, want meer van Israël is er officieel niet bekend, en was er ook niet bekend. Door de ongelovigheid van het toenmalige Israël is de zaligheid van hen weggenomen en inderdaad aan de heidenen gezonden. Om hen, de Joden dus weer, of het officiële Israël, om hen tot jaloersheid te verwekken. En u weet, jaloersheid leidt altijd tot geweld en tot geweldpleging. En dat is ook inderdaad gebeurd. Want inderdaad is Israël jaloers geworden op de gemeente. Want er blijft nu eenmaal waar dat weliswaar de christenen in de loop der tijd heel wat, heel dikwijls Joden vervolgd hebben. Maar het neemt niet weg dat het in de Bijbel, volgens de Bijbelse geschiedenis, andersom dan toch begonnen is. Namelijk Het begon met dat de Joden inderdaad de christenen vervolgden. En Paulus wist er alles van, want die heeft het aan de lijve ondervonden. He, die is meer dan eens meer dood dan levend opgeraapt. Zo zat dat. He. Door vervolging die kwam van de kant van inderdaad een ongelovig Jodendom. Dat kwam voort uit jaloezie. Maar dat is het. Ik weet wel dat er mensen zijn die zeggen, ja, het is de bedoeling dat Joden jaloers worden op christenen, zo jaloers dat ze dan ook tot geloof komen. Maar dat is een misverstand. Zo werkt zoiets niet. Jaloersheid, nijdigheid in de Bijbel in het algemeen, is helemaal geen positieve eigenschap, levert ook nooit een positief resultaat op, het werkt altijd negatief. Dat is het. En dat is trouwens bij de mensen in het algemeen ook het geval. Het is een negatieve eigenschap, die van jaloezie. En het leidt inderdaad tot geweldpleging. En wat hier staat is dat inderdaad de Joden jaloers zouden worden op de gemeente van onze dagen. Omdat die gemeente deel heeft gekregen aan de rijkdommen, aan de zegeningen van het Joodse volk. Of zeg maar gewoon van Israël. Maar goed. Er staat dus, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En dan vers 12. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen. En de rest van de zin ga ik niet lezen, omdat het niet van belang is voor ons onderwerp, want de rest van de zin gaat het over toekomstige aangelegenheden. Maar er staat dus in vers 11 dat hun val is tot zaligheid voor de heidenen. In vers 13 staat dat hun val is tot rijkdom der wereld. En in vers 12 staat dat hun vermindering is de rijkdom der heidenen. Nou, tel ze maar bij elkaar op. Er staat dus gewoon drie keer hetzelfde. Dat de struikeling, de vermindering, de val, kortom het ongeloof van Israël, ertoe geleid heeft dat wat voor Israël bestemd was, namelijk de rijkdom van Israël, de zaligheid dus, zoals vers 11 zegt, terechtgekomen is bij de heidenen. Nou, daar gaat het om. En dat is precies wat in de dagen van de Midianieten gebeurde. De zaligheid, de rijkdom, hoe je het maar zegt, het leven dus eigenlijk van Israël, kwam terecht bij de Midianieten. Daar hoorde het niet, maar er kwam het wel. En het was op grond van het ongeloof van Israël. Niet op grond van de macht van de Midianieten, maar op grond van het ongeloof van Israël. En de Heer liet hen dus los. Nou goed, diezelfde gedachte van die verwisseling, die wordt later nog aangehaald in dezelfde Romeinen 11. En alleen dat is een moeilijke tekst om het snel te bespreken. Maar er staat in vers 30 van Romeinen 11, want gelijkerwijs ook gij lieden, gij heidenen dus, gelijkerwijs ook gij lieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, en er wordt dus gesproken over de gemeente, hè? Zoals wij barmhartigheid hebben gekregen door hun ongehoorzaamheid, vers 31, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid in de toekomst uiteraard zouden barmhartigheid verkrijgen. En er wordt dus uitdrukkelijk in deze twee versen gesproken over de verwisseling daarvan. Eerst had Israël de rijkdom, zal ik maar zeggen, de zaligheid ontvangen. Dat was de situatie onder het Oude Testament. En de heidenen werden daarbij gepasseerd. En in onze dagen is het net andersom. De zaligheid is van Israël officieel weggenomen. Ik bedoel uiteraard het Joodse volk. En is officieel gegeven aan de heidenen. Zodat onze tegenwoordige bedeling in dat opzicht precies het tegenovergestelde laat zien van de voorgaande, die van de bedeling der wet. Bij de bedeling der wet werd Israël uit de volkeren gekozen en in bezit van de zegen ingesteld, terwijl onze bedeling Israël weer teruggebracht is onder de volkeren en dat de zaligheid zelf juist naar de volken gegaan is. Dus een volstrekte omkering van deze dingen. Daarnaast zou ik natuurlijk in ieder geval voor alle zekerheid ook de woorden uit Handelingen 28 moeten lezen. Dus Handelingen 28, vers 28. Waar de apostel spreekt tot Joden, niet gelovigen, maar Joden, blijkbaar ongelovigen, want dat staat er in de volgende verse. Dat ongelovige Joden in Rome, de hoofdstad van de toenmalige wereld, de heidense wereld uiteraard. En hij zegt tot hem, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods den heidenen, dus aan de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En de gedachte is dan inderdaad dat het inderdaad van Israël werd weggenomen en uitdrukkelijk gegeven werd primair aan de heidenen. Het enige wat ik er aan toe moet voegen is natuurlijk dat de Joden onder de heidenen verstrooid werden en dat Israël Lo-Ami geworden is, ook het Joodse volk is Lo-Ami geworden, zodat als de zaligheid naar de heidenen gaat, dan is het nog steeds net zo goed bestemd voor de Jood. En daar gaat het maar om. Maar niet omdat hij een bevoorrechte positie inneemt te midden van de heidenen of te midden van de overige heidenen. Want dat is zeer beslist niet het geval. Daar is geen verschil. En als ik dat zou moeten gaan lezen, dan zou ik waarschijnlijk enige tientallen teksten moeten lezen waar het ronduit staat. Te beginnen met de Romeinenbrief, waar het bijna in elk hoofdstuk staat. Dat er geen verschil is van Jood nog van Griek enzovoorts. U kent ook die bekende tekst uit Romeinen 3. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Nou, Romeinen zegt het vele malen, in Handelingen staat het trouwens ook al, waar zelfs gezegd wordt dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als de heidenen, namelijk niet uit de wet, maar uit de genade. En bovendien, er is geen andere methode, dus het verschil bestaat niet. En mocht u nou denken dat misschien nadat men tot geloof gekomen is er wel verschil bestaat, dan hebben we nog de uitspraken uit Efeze, waar uitdrukkelijk staat dat er geen verschil is, want dat Jood en Heiden, in Korinthe staat het trouwens ook, dat Jood en Heiden juist één zijn in Christus. Ik heb het net precies niet gelezen, maar stond in Efeze 2. Jood en Heiden, die geloven, zijn één in Christus en maken deel uit van één en hetzelfde volk, namelijk de gemeente. En dat is niet het Joodse volk. Zodat hoe dan ook officieel het onderscheid niet bestaat. Maar niettemin officieel werd de zaligheid weggenomen van het Joodse volk als zodanig en gegeven aan de heidenen. Terwijl min of meer de situatie aan het begin van de bedeling der wet net andersom was. Dat wil zeggen, God koos Israël uit de heidenen en gaf hen iets wat hij de heidenen toen althans niet gaf. En daar gaat het maar om. En als het dus staat in Richteren 6, want daar ben ik dan terug. In Richteren 6, alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. Dan lijkt het me duidelijk dat daar staat dat de rijkdom van Israël inderdaad overging naar de Midianieten. Dat wil zeggen, die Midianieten zijn dan een beeld van de heidenen in het algemeen. Maar uiteraard meer in het bijzonder zijn zij een beeld van die heidenen die toch van Abraham afstammen. En wellicht ook van Isaac afstammen en zelfs van Jacob afstammen. Want daar gaat het om. Ik denk dat het in de eerste plaats dus slaat dan in het bijzonder op de 10 stammen van Israël. Ik ben er niet op ingegaan, maar in Efeze 2 doet zich hetzelfde verschijnsel voor. Want er staat van de heidenen, daarop gedenkt dat gij die eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israëls. En dat is echt de correcte vertaling van wat er in het Grieks staat. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Zodat daar, als je het helemaal nauwkeurig beschouwt, gesproken wordt over die heidenen die vroeger ooit deel hebben gehad aan het burgerschap Israëls. Nou, zeg maar welke heidenen dat zijn. Ja. En dan moet je niet zeggen Midianieten, want dat was niet zo. Die hadden geen deel aan het burgerschap Israëls. Want we praten over Israël en dus over Jacob. Het moeten dus heidenen zijn die afstammen van Jacob, eigenlijk, in de eerste plaats. En daar gaat het maar om. Nou goed, we gaan dan weer terug naar Richteren 6. Dan staat er in vers 6, toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, tot Jehovah, want dat staat er eigenlijk. Het is uiteraard duidelijk dat de Heer dan bij name aangeroepen wordt, want dat is de bedoeling. Daarvoor is er ook een naam. Een naam is er om aan te roepen. En dat doen ze bij deze gelegenheid ook. En het aardige is dat er dan staat, en het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heer riepen, ter oorzake van de Midianieten, zo zond de Heer een man die een profeet was, waarna de vraag is, wie was dat? En dan is het antwoord, dat staat er niet bij. Een geheimzinnige man, ik ben zelfs geneigd te zeggen, een geheimzinnige man zonder... Ja, precies, dat bedoel ik, ja. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening of zoiets. Maar dat was de beschrijving van Melchizedek. Uit Hebreeën, ja, natuurlijk. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat deze geheimzinnige man, die verder niet beschreven wordt, Een beeld is van de Heer inderdaad sinds of met ingang van zijn eerste komst. En datzelfde geldt voor Melchizedek trouwens ook, al is dat wat moeilijker uit te leggen. Maar hetzelfde geldt ook voor die andere geheimzinnige man die we uit de Bijbel kennen. En die wordt aangeduid als zulk een, als Ploni Almoni, ja. Ploni Almoni, als zulk een. De geheimzinnige losser uit de geschiedenis van Rut. De eerste losser, zonder naam, maar die vervolgens gepasseerd wordt omdat er een andere losser in de rij staat. En dat wordt ook inderdaad een losser, dat is dan Boas. Nou, hier doet zich hetzelfde voor namelijk. Hier verschijnt namelijk eerst deze man die een profeet was. En die praat tot en met vers 10. Daar zouden achter vers 10 eigenlijk aanhalingstekens sluiten moeten staan, maar ze staan er niet. Maar ze zouden er moeten staan eigenlijk. De man zelf wordt dus niet genoemd, maar zijn spreken houdt abrupt op. Het is net alsof tijdens dat hij spreekt er ineens staat, vers 11, toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te Ofra is, welke aan Joas de Abiezriet toekwam. Dat wil zeggen, we vinden eerst een verschijning van geheimzinnige figuur waarvan alleen staat dat hij profeet was. En daarna verschijnt in vers 11 een wat minder geheimzinnige figuur, want nadat het een en ander gebeurd is, wordt hij herkend, ook door Gideon, als de Heer zelf. En dat staat in de rest van de geschiedenis, maar daar kom ik natuurlijk nog wel even op terug. Maar waar het mij om gaat is dit, dat we eerst een man vinden die een profeet was. Nou, als u het mij vraagt, past de beschrijving op de Heer in zijn eerste komst. De profeet als Mozes, de Heer wordt als profeet aangeduid. En ik zal er meteen naast moeten leggen, Hebreeën 1 vers 1, waarin er staat dat God eertijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken heeft door de profeten, meervoud. Maar God heeft in deze laatste dagen, dat wil zeggen niet in de laatste dagen in het algemeen, want er komt nog heel wat, maar in deze laatste dagen, dus tot op heden, onze bedeling dus, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En uit de rest van de Hebreeënbrief blijkt dat de gedachte niet alleen is dat hij gesproken heeft, maar dat hij nog spreekt. Ook nadat hij gestorven is, dat is trouwens een uitdrukking uit Hebreeën 11, maar dat geldt zeker ook voor de Heer Jezus. Dat woord van Christus komt nog steeds tot ons, maar het is in zekere zin toch Gods laatste woord. Dat wil zeggen, als van de Heer Jezus Christus staat dat dit woord Gods is, en als er staat, want er staat in Johannes 1, hè, en als er staat dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon, dan wordt die Zoon inderdaad als profeet aangeduid, en profeet is hij nog steeds. Er komt nog wat anders bij, dat de Heer een profeet is, zal u wel duidelijk zijn, maar het misverstand bestaat dat de Heer al profeet was toen hij op aarde geboren werd. Dan wel dat hij profeet was toen hij op 30-jarige leeftijd zijn openbare bediening begon. En dat is een groot misverstand. Want het eigenaardig is dat de Heer dat niet was. Net zo min als hij priester was. Hij was geen van beiden. Hij werd beide door zijn opstanding uit de dood. En de prediking van de opgewekte Christus heeft alles te maken met het woord van Christus dus. En met het feit dat hij woord Gods is en dus profeet is. Hij spreekt nu, op een bijzondere wijze mag ik dan wel zeggen. Maar niettemin, hij is profeet. Het eenvoudigste, sluitende argument daarvoor zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Die zei namelijk dat Johannes de Doper de grootste profeet was van het oude verbond. Wel, als de Heer op datzelfde tijdstip ook een profeet was, dan zou hij ongetwijfeld zelf de grootste profeet geweest zijn van het oude verbond. Maar als hij Johannes aanwijst, dan betekent het dat hij dat zelf niet was. Bovendien was hij geen profeet, omdat hij niet rechtstreeks woorden predikte die hij rechtstreeks van God had ontvangen. Hij had de woorden die hij sprak wel van God ontvangen, maar via de schriften waarheen hij ook altijd verwees. Ik heb het bij andere gelegenheden wel eens uitgebreider uitgelegd en ook geïllustreerd. Het punt is dat wat de Heer ook leert, wat de Heer dan ook aan bijbelstudie geeft, laat ik het zo zeggen dan, hè, doet hij inderdaad vanuit de Bijbel en niet op eigen gezag. En zelfs als er staat dat zijn woord met macht was, kwam die macht niet voort uit de Heer Jezus zelf, maar kwam die macht voort uit het woord wat hij sprak. Want het woord is macht. En dan gaat het gewoon over het geschreven woord. Hij wordt dan ook inderdaad terecht aangeduid als een leraar. Zo wordt hij aangeduid door zijn tijdgenoten. En een leraar is niet iemand die het woord van God rechtstreeks krijgt en doorgeeft, want dan is hij profeet. Maar een leraar is iemand die het woord van God gewoon heeft, zoals ieder ander dat heeft, en het vervolgens uitlegt. Dat is een leraar. Dat was de Heer Jezus wel, maar profeet is hij officieel pas na zijn opstanding, al moet ik dan zeggen, een profeet op een bijzondere manier. De profeet namelijk van het nieuwe verbond, in tegenstelling natuurlijk tot de wat andere, anders geaarde bediening van de profeten van het oude verbond. Maar niettemin, de Heer is profeet, maar dan sinds zijn opstanding officieel. Ik geloof dat het hierop ziet, deze geheimzinnige man, als we die vergelijken met zulk een, en dus met Ploni Almoni, is dan een type van wat wij zouden noemen de Heilige Geest. Maar dan moet ik er wel duidelijk bij zeggen wat we daaronder verstaan. De Heilige Geest namelijk is niemand anders dan de Heer Jezus Christus zelf nu. En vooral in de manier waarop hij nu werkt in de mensen en in de gelovigen. En zelfs in de gelovige woning gemaakt heeft. De geheimzinnige die niemand kent, die je niet aan kunt wijzen, wiens aanwezigheid zelfs niet te bewijzen valt, maar die er wel degelijk is en die in het verborgene wel degelijk zijn werk doet. En daar gaat het om. Zodat hier deze man, die profeet was, eerst optreedt tot en met vers 10, en hij doet wat de Heer Jezus zelf eigenlijk ook deed, min of meer. Hij zegt namelijk, alzo zegt de Heere de God Israëls, ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. Ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren, van de hand van alle die u drukte. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zei tot u, ik ben de Heer uw God, vrees de goden der Amorieten niet in welke land gij woont, maar gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest. En wat deze profeet hier zegt, komt overeen met de hele aard van de bediening van de Heer Jezus Christus, die inderdaad laat weten, zei het dan wat minder expliciet dan deze profeet, maar die inderdaad laat weten dat hij niemand anders is dan Jehovah zelf, die nu mens geworden is. En hij zegt dat tamelijk duidelijk in de beroemde uitspraak, Heer Abraham was, ben ik. En dat betekent inderdaad dat hij degene was die in de tijd met Abraham gesproken had, een ontmoeting gehad had natuurlijk. En natuurlijk ook, dan was hij vanzelfsprekend ook degene die gesproken had met Mozes en aan Mozes de opdrachten gegeven had. Hij was ook degene die de wet aan Israël gegeven had op de Sinaï. En dat kan al niet missen, want dan komen we bij weer een ander argument. Dat is namelijk dit, dat in de Hebreeënbrief staat dat een testament, en bedoeld is het Oude Testament, maar dat een testament pas van kracht wordt en dus vervuld wordt, voltooid wordt, uitgevoerd wordt. Een testament van kracht wordt wanneer de testamentmaker is overleden. En de betekenis daarvan is heel eenvoudig. Die kun je daar ook trouwens in die hoofdstukken bij lezen. De betekenis is eenvoudig dat de Heer Jezus gestorven is, waardoor inderdaad het testament vervuld wordt en dus in werking treedt. Maar dat veronderstelt dan toch dat de Heer Jezus niemand anders was dan de middelaar van het Oude Testament, de middelaar van het Oude Verbond. Hij moet dus dezelfde geweest zijn als degene die op de Sinaï aan het volk de wet gaf, want anders kan het niet zo zijn dat door zijn dood de wet vervuld werd. Dezelfde gedachte vind je trouwens ook in Romeinen 7, waar het Oude Verbond aangeduid wordt als een huwelijk en waarbij gezegd wordt dat de vrouw aan de man, aan de levende man uiteraard verbonden is, vanzelfsprekend dus zolang als de man leeft. Maar als de man gestorven is, dan is zij vrij van de wet des mans om zich te verbinden aan een ander, namelijk aan degene die uit de dood is opgestaan. Zodat daar ronduit gezegd wordt dat de Heer Jezus, die stierf, niemand anders is dan Jehovah zelf. En dat daardoor inderdaad het oude verbond beëindigd werd, zodat daarna Israël zich kon verbinden met degene die uit de dood opstond. En het zal niet nodig zijn uit te leggen dat degene die uit de dood opstond fundamenteel natuurlijk toch dezelfde was als degene die stierf. Maar dood en opstanding, hoe dan ook, zet nou eenmaal het erfrecht in werking. En het is natuurlijk een beetje theorie, maar het komt er gewoon op neer dat als u zou sterven En dan, dan moet hij dat aangeven en bij de burgerlijke stand en weet je veel allemaal, doktersverklaringen, dat moet bewezen worden en noem maar op. Dan treedt het erfrecht in werking, dan moet binnen afzienbare tijd het testament geopend worden. Dat moet nog eenmaal gebeuren, het gebeurt meestal niet meteen. Maar het staat vast, nou moet het gaan gebeuren. En tegen de tijd dat bijvoorbeeld 5 weken later het testament geopend wordt, want ambtelijke molens malen langzaam, dan blijkt dat u na 3 dagen al uit de dood bent opgestaan, zodat de notaris niks anders kan doen dan bepalen dat de hele erfenis naar u toe gaat. Is dat duidelijk? Dan bent u gewoon uw eigen erfgenaam. Dat is toch niet zo moeilijk? Lijkt me vanzelfsprekend. Het is natuurlijk hypothetisch, maar het lijkt me vanzelfsprekend. Maar goed, het is een keer zo gebeurd. He? Namelijk, de testamentmaker overleed. En daarna stond hij 10/3 dagen uit de dood op, waarna de vraag is, voor wie is nou dat nieuwe verbond bestemd? Wie krijgt de erfenis? En het antwoord is, die erfenis komt bij de Christus terecht, want hij is inderdaad het meest naaste familielid, zeg ik altijd maar voor het gemak, van degene die stierf, namelijk de Heer Jezus. Lijkt me een vanzelfsprekende zaak. En zo wordt hij dan ook automatisch de middelaar van het nieuwe verbond. En als de vrouw haar man is kwijtgeraakt in de dood, wel wat let haar om, want dan is het huwelijk ontbonden, ook volgens onze wet overigens, wat let haar om na zijn opstanding weer met hem te trouwen, maar nu onder andere omstandigheden. Nu wordt het beter gedaan deze keer. Maar dat is de hele gedachte. Zodat vast blijft staan dat de opgewekte, dat de Heer Jezus Christus niemand anders is dan Jehovah zelf. En dat de Heilige Geest ook niemand anders, wel iets anders, maar niemand anders is dan de Heer die inderdaad leed en stierf. Zodat we vinden dat deze eerste profeet hier vanaf vers 8 tot en met vers 10 een type is van de Heer Jezus in de dagen van onze bedeling, waarin tot Israël gezegd wordt, of waarin in Israël de Heer Jezus gepredikt wordt. Namelijk die Heer die hen uit Egypte land heeft uitgeleid. Die Heer is machtig om hen ook alsnog van de Midianieten te verlossen. Maar dat gebeurt nog niet. Het gebeurt pas als er eerst een andere, als er vervolgens een tweede verschijnt. Namelijk niet een profeet des Heeren, maar engel des Heeren in vers 11. Toen kwam engel des Heeren en zette zich onder de eik die te Ofra is. En het blijkt dat daar de Heer zich inderdaad openbaart. Nu niet meer verborgen, maar openbaar. Zodat duidelijk moet zijn dat de profeet vanaf vers 8 verband houdt met onze bedeling. Eigenlijk de dagen van het verborgen koninkrijk. En vers 11 en wat er verder volgt hangt samen inderdaad met het koninkrijk zoals het zal geopenbaard worden. Je vindt dus inderdaad de 2 fasen in de geschiedenis van het Nieuwe Testament terug. De fase van het verborgen koninkrijk en de fase van het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst. Daarover hebben wij het ook weer na de pauze.
Wij waren inmiddels terechtgekomen bij vers 11 van Richteren 6. Toen kwam een engel des Heren. Dat woordje een hebben wij in het Nederlands nodig, naar het schijnt. Al ben ik van mening dat het helemaal niet nodig is. En waarom ook? Want in Grieks en Hebreeuws bestaat het woord niet eens, hè? Dat is altijd het verhaal. U kent toch het verhaal van Johannes 1, vers 1. Het woord was bij God en het woord was een God. In de Nieuwe Wereldvertaling die al oud is van de Jehovah's getuigen. Ja, maar dat kan wel zo wezen. Maar het woordje een bestaat niet in het Grieks. Dus de vertaling is ten allen tijde fout. Want als je... Ja, want een engel, om dan maar terug te keren tot Richter 6, heeft verondersteld in het Nederlands dat er nog meer zijn. Die waarde ligt daar weer opgesloten. Het was er een van de velen die er nou eenmaal zijn. Maar u moet bedenken dat waar je dat woord ook in de Bijbel tegenkomt, het onbepaald lidwoord, het bestaat gewoon niet. Dus je mag er, je hebt het in het Nederlands nodig, maar je mag er geen enkele betekenis aan toekennen omdat het er niet staat. En wij zeggen niet, toen kwam engel des Heren. Nou, ik heb het een paar keer zo gelezen en als je dat 100 keer gedaan hebt, denk je dat zo hoort. Want het woord is nergens voor nodig. Dus is absoluut nergens voor nodig. Maar in het Nederlands hoort het nou eenmaal zo. En we missen het als het er niet staat. Maar je mag er nooit betekenis aan toekennen. En als er in Johannes 1 vers 1 staat, en het woord was een God, dan kan je niet helemaal zeggen dat het echt een verkeerde vertaling is, maar je kunt wel zeggen dat je met het woordje een niks mag doen en dat betekent zeker niet dat er dan daarbuiten nog andere goden waren. Dat kan het niet betekenen, want het is er niet. En de Nederlandse vertaling met, of de gewone vertaling met, en het woord wasgod is dus volkomen terecht. En dat er geen ander is, dat blijkt uit de rest van het hoofdstuk trouwens wel, dus dat hoef ik verder niet toe te lichten. Hè? Dat is een vanzelfsprekende zaak. Maar hier dan, toen kwam een engel des Heren. Nou is de vraag, zijn er dan nog meer engelen? En dan kun je rustig nee op antwoorden. Dat kun je doen, op grond van dit vers kun je dat rustig doen. Je kunt rustig met nee antwoorden, omdat het woordje een niks betekent. Toen kwam engel des Heren. En hoeveel er zijn, is nog maar de vraag. In het algemeen is het zo dat wij geneigd zijn om engelen, want ze komen in het meervoud in de Bijbel voor, om engelen te beschouwen als engelen van de Heer. Al moet erbij gezegd worden dat ook engelen van Satan bestaan, dus dat zegt nog niet zoveel. Maar het bijzondere is dat deze uitdrukking, engel des Heren, nou, ik ken hem niet in het meervoud. Ik zou niet durven zweren dat hij niet in het meervoud in de Bijbel staat, maar voor zover ik weet niet. Engelen des Heren, wordt gelezen? Nee, doet zeer aan je oren hè, als je die uitdrukking hoort. Hè. Dat bestaat helemaal niet. Het komt alleen in enkelvoud voor, zodat we geen enkel reden hebben om aan te nemen dat er meer dan één is. En dus staat er gewoon, toen kwam engel des Heren. Er komt nog wat anders bij, het is een tweede naamvalsvorm. Genitivus, hè? Tweede naam van des Heren is een tweede naamval. En aangezien wij in het gewone Nederlands, nou ja, wat je maar gewoon noemt, maar in de omgangstaal in ieder geval geen naamvallen meer gebruiken, tenzij dan in sommige ouderwetse vaste uitdrukkingen, vertalen wij zo'n tweede naamval onvermijdelijk altijd met van de. Omdat zo'n genitivus uitgelegd kan worden, zijn tweede naamval kan uitgelegd worden als ze verband houden met bezitting. Hè? En dus vertalen we dan met een engel van de Heer. En dat is een beetje jammer, want heus zo'n tweede naamvalsvorm kan heel wat meer betekenen dan alleen maar van de. En dat is ook hier het geval, want als u het mij vraagt, betekent het hier niet een engel van de Heer, maar betekent het een engel namelijk de Heer. Dat kan heel goed. Dat kan heel goed. Ja. Ja, ik weet zo gauw. Ik sta te denken of ik voorbeelden weet van zo'n gebruik van die tweede naamval. Die wil me er nou geen eind te binnen schieten. Maar dat kan heel goed. De twee woorden precies hetzelfde aanduiden. En ze worden door een tweede naamval met elkaar verbonden. Omdat dat is wat de tweede naamval doet: de dingen aan elkaar verbinden. En dus vertalen we dan met van de. Maar dat is lang niet altijd goed. Het kan ook gewoon betekenen namelijk. Of te weten. Dus een engel des Heren betekent gewoon een engel namelijk de Heer. En ik kan het bewijzen, want hij blijkt inderdaad de Heren te zijn. We hebben het weliswaar nog niet gelezen, maar het staat er wel. Want een paar versen verder al spreekt deze engel nog steeds, maar over hem wordt gesproken niet als over de engel, maar gewoon als over de Heer. En dan staat er in vers 14 bijvoorbeeld, toen keerde zich de Heere tot hem en zeide, terwijl het eigenlijk had moeten zijn dan eigenlijk anders, hè, had het moeten zijn, toen keerde zich de engel tot hem en zeide, in vers 14, maar het staat er niet, staat gewoon de Heere. In vers 12 staat inderdaad de engel des Heren en dat veronderstelt dat er inderdaad maar één is, of het veronderstelt dat wij weten welke engel het is. Als ik zeg ik ga naar de auto, wil het niet zeggen dat er maar één is, wil zeggen dat bekend is welke. De mijne namelijk, eenvoudig hè. Nou goed, en als hier staat de engel des Heren, worden wij verondersteld te weten welke engel het is. En we weten ook wie het is, want in vers 14 staat gewoon, toen keerde zich de Heren tot hem en zeide. En dan vers 15, en Gideon zeide tot hem, och mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Al gebruikt u dan een ander woord voor Heer, hij blijft een beetje terughoudend. En dan vers 16, de Heere zeide tot hem. En dan vers 17 spreekt Gideon weer en zegt: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Nou, die woorden zijn of onzin, of ze houden in dat Gideon vermoedt, of eigenlijk zeker is wie het is, maar hij kan hem nergens aan herkennen. Begrijpt u dat? Hij wil dus een bewijs hebben. Maar het is duidelijk dat hij veronderstelt dat hij met de Heer zelf praat. Doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. En hij vraagt om een teken, dat doet hij aan het eind van het hoofdstuk ook, maar hij vraagt hier een teken en zegt: wijk toch niet van hier, vers 18, totdat ik tot u kom en mijn geschenk uitbrengen en ik u voorzetten. En hij zei: ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbokje, een ongezuurde koeken van een eva meels, de hele maaltijd, zal even geduurd hebben. Het vlees legde hij in een korf en het sop, dat is Afrikaans voor soep, hè? Sop. Nou goed. Fries ook? Oh, dat is mooi. En het sop deed hij in een pot en hij bracht het tot hem uit, tot onder de eik, want daar was hij nog steeds, en zette het neder. Doch de engel gods zeide, nou heet het eens engel gods, in plaats van engel des heren, dit is net zo goed een tweede naam van, hè. Doch de engel God zeide tot hem: neem het vlees en de ongezuurde koek en leg ze op die rotsteen en giet het sop uit. En hij deed alzo. En de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heeren bekwam uit zijn ogen. Meteen was die engel dus ook verdwenen. Maar hij had net via dit teken bewezen wie hij was. Want dit is het kenmerk, het zichtbare kenmerk van God zelf. Ik persoonlijk heb er geen enkele twijfel over dat als er in Genesis staat dat God het offer van Kaïn niet aannam en dat van Abel wel, dat God dat dan zichtbaar maakte door simpelweg het offer van Kaïn niet in de brand te steken en dat van Abel wel. Ik heb het trouwens vandaag nog ergens in een boek gelezen. Ik denk, hé, is er toch nog een die het ook zo ziet? Hè? Want dat is het hele punt. God neemt een offer aan door het zelf aan te steken. Want zo eet hij het op. Met de tongen. Opeten, weet je, waar hebben we het over? De tongen, de vlammen, hetzelfde woord hoor in de grondtekst. Hè? Met de tong neemt hij het tot zich. Ofwel met het vuur verteert hij het. Hij steekt het offer aan. En er zijn vele voorbeelden van in de Bijbel waarbij dat ook zo gebeurde. En dat bewees de ware God. Bovendien, Elia noemde wel een keer vandaag, vanavond. Hè? Nou, bij Elia ging dat ook zo, weet je wel, op de Karmel. Baal kon zijn offer niet aansteken, maar de Heer deed het wel, zelf. En daarmee bewees hij wie hij was. En dat is wat hier ook gebeurt. Gideon wist precies wat hij vragen moest. Hij bracht dus inderdaad zo'n offer, een overigens een spijsoffer eigenlijk. Hè? Een spijsoffer bracht hij buiten en hij bood het de Heer aan en de Heer nam het tot zich. Nou, en daarmee was bewezen dat het dus Jehovah zelf was, of zo je wilt Jehovah Elohim, namelijk de Heere God, zelf was die hier verscheen. Maar aangezien de Heer verscheen als boodschapper en dus in een zichtbare gedaante, wordt hij aangeduid als engel, want een engel is een boodschapper in een zichtbare gedaante. Maar omdat hij tegelijkertijd ook Jehovah zelf was in die zichtbare gedaante, heet hij dus engel van Jehovah, of beter engel, namelijk Jehovah. En dat is niet alleen hier zo, maar het komt vele malen in het Oude Testament voor. En bovendien, de beschrijving van die figuur die varieert nogal eens, want wij kennen de engel des verbonds. Er kan toch alleen maar die God zijn die in verbond loopt met Israël? Israël heeft toch niet een verbond met een engel? Hoe kan een engel van engel des verbonds heten? Dat moet dan diezelfde engel, namelijk boodschapper, want dat is hetzelfde woord immers, kan alleen maar die boodschapper zijn die het verbond bracht in de tijd op Sinaï. Dat was Jehovah zelf uiteraard. Dus engel des verbonds. Engel des Heren, de uitdrukking die hier eerst voorkomt, en betekent dus gewoon engel, namelijk de Heren. Dan heb je nog engel des aangezichts. zo heeft hij ook bij gelegenheid genoemd, de engel des aangezichts is gewoon ook weer de engel, namelijk het aangezicht. Aangezicht van wie? Van God, want Jehovah, dan wel de Heer Jezus Christus, is het aangezicht Gods. Zodat als men God ziet, ziet men uiteraard zijn buitenkant, zijn aangezicht. En wat ziet men dus? De Heer Jezus Christus. En vandaar dat hij heet engel des aangezichts. Hij is namelijk de openbaring naar buiten van de onzienlijke Godheid. En daarom engel des aangezichts. Dan de term engel Gods. Die kwam hier trouwens ook voor, hebben we zojuist gezien, in vers 20 in elk geval. En dan kennen we nog de uitdrukking, de vorst van het Heer des Heren. Nou, wie is de vorst van het Heer des Heren? Die is te moeilijk. Eenvoudige vraag. Hoe heette de vader van de zonen van Noach? Noach. Dat is dezelfde vraag. Noach. Hoe heet de vorst van het Heer van Jehovah? Jehovah. De vorst van het Heer des Heren. Ik meen dat dat de naam was die gebruikt werd toen de Heer verscheen aan Jozua. De vorst van het Heer des Heren is dus inderdaad de Heer zelf. Dat kan niet missen. Dus een wat merkwaardige beschrijving, maar toch een heel eenvoudige. De vorst van het leger, het Heer dus, des Heren. Er zijn verschillende namen voor precies hetzelfde, namelijk voor de verschijning van de Heer in het Oude Testament in een menselijke gedaante. Ik zeg er altijd nog meteen maar even bij. Denk niet dat als er staat dat er een engel verscheen, dat hij dan vleugeltjes had, want dat was niet zo. Er staat nergens in de Bijbel dat engelen vleugels hebben. Nee, cherubs en serafs, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over engelen. Er staat nergens in de Bijbel dat engelen vleugels hebben. Er staat ook nergens in de Bijbel trouwens dat serafs en cherubs engelen zijn. Dus voor de goede orde. Hè? Nee, goed. Nou, andere keer dan maar weer. Maar niet, want engelen hebben geen vleugels. En wij kennen engelen met vleugels om de eenvoudige reden dat als wij ze uitbeelden, bijvoorbeeld in een beeldhouwwerk of op een schilderij, in de kunst dus, want dat heet kunst, hè, beeldende kunst. Als we dat doen, dan geven we aan dat het niet gaat om mensen, maar om engelen, door ze deze attributen mee te geven, deze vleugeltjes mee te geven. Maar alleen om te zeggen, kijk, daarin kun je zien dat het geestelijke wezens zijn, want de vleugels staan voor geestelijke dingen. Dat is alles. En dat heeft tot het misverstand geleid dat wij denken dat engelen vleugels hebben. Maar wat zouden ze daar nou mee moeten doen? Hè? Van de Ark des Verbonds? Ja, goed, maar er staat natuurlijk nergens dat dat engelen waren. Er staat dat het cherubim waren. Cherubs dus. En omdat men niet weet wat het is, gaat men ervan uit dat het dan wel engelen zullen geweest zijn, want we weten ook niet wat het is. Dat is ongeveer de gedachte. Dat is een beetje kort samengevat en dat klinkt wat komisch, maar dat is ongeveer de gedachte. Met zijn cherubim op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds en geen engelen van de cherubim staat wel degelijk dat ze vleugels hebben. Maar dat komt, en nou praat ik eigenlijk toch weer buiten de orde, maar dat komt omdat cherubim, ook wel serafim genaamd, serafs dus, hè, volstrekt typologische wezens zijn. Dat wil zeggen, volstrekt symbolisch, zo goed als een draak dat ook is. Om maar eens wat te noemen. Die bestaat namelijk ook niet, behalve in de symboliek. Hij heeft een symbolische betekenis en dat geldt voor de cherub en de seraf ook. Maar het zijn geen werkelijk bestaande wezens, dat staat ook nergens in de Bijbel. Ze drukken slechts bepaalde waarheden, bepaalde abstracties, bepaalde gedachten drukken ze uit. En daar gaat het maar om. Maar het is niet een afbeelding van wat er in het echt zou bestaan, want dat is niet zo. Engelen bestaan wel in het echt, daar spreekt de Bijbel duidelijk genoeg over. En als een engel op aarde verschijnt, dan ziet hij eruit als een mens. Vandaar dan ook dat er mensen geweest zijn die zonder het te weten engelen geherbergd hebben. Dat betekent dus dat die engelen zonder vleugels verschenen. Dat wou ik maar even zeggen. Want mensen met vleugels, die redden het gewoonlijk niet. Nou ja, ik heb ook die dingen dan in gedachten, maar ik probeer ze nou maar niet te zeggen, want daar krijg ik altijd klachten over. Hè? Hoe zou een engel herbergen? Hoe leggen die op een bed met die vleugeltjes? Dat bedoel je. Dus, hè? Toch? Ja, ik zie het aan je gezicht. Nou goed. Nee, maar zo was het dus ook niet. We dienen een goede voorstelling van zaken te hebben. Er verscheen hier een man aan Gideon. En die man die sprak niet alleen namens Jehovah, die gedroeg zich ook alsof hij dat was. En hij gaf hem opdrachten enzovoorts. En op een of andere wijze kreeg Gideon door dat hij niet met een gewoon mens te maken had. En dus met een engel en wellicht met de Heer zelf. Een boodschapper dus, dat wil zeggen met een hemelswezen die voor de gelegenheid een aardse gestalte had aangenomen. Dat kan nou eenmaal. Maar die aardse gestalte is er juist niet één met vleugels. Daar gaat het maar om. En dus wil Gideon een bewijs hebben van met wie hij praat. En dan brengt hij de Heer letterlijk een spijsoffer, want daar komt het op neer. Je kent trouwens nog iemand die dat deed. Bij nader inzien nog wel twee. Want het was Abraham die deed dat. En het was ook Manoah. Ken u die? De vader van Simpson. Ja, ja. Dat was hem, ja. Die deed dat ook. En verder schiet het gauw niet binnen. Maar er gebeurde in principe hetzelfde. Er werd een maaltijd gebracht. Wel, als je die maaltijd brengt aan de Heer, dan moet de Heer het beschouwen als een spijsoffer. En dan eet hij het niet op, maar dan steekt het in de brand. En dat is wat hij precies deed. En uiteraard niet op de gebruikelijke manier. Nou goed, dat is dan wat hier staat. In vers 21, de engel des Heren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. De staf hebben we al vaak besproken. De staf is immers een uitbeelding van opstandingskracht, van levenskracht. Dat is de staf van Mozes, weet u nog, en Aaron. En dan staat er, hij roerde het vlees en ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heren bekwam uit zijn ogen. Want nu was hij bekend, had hij zich bekendgemaakt, als het ware zijn visitekaartje afgegeven. En nu verdween hij. Na uiteraard woorden gesproken te hebben tot Gideon, waarbij de heer Gideon opriep om Israël leiding te geven, om Israëls verlosser te zijn. Dat is vers 14. En in vers 15 zegt Gideon dan, och mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Ik ben maar arm en ik ben de kleinste van mijn vaders huis. Nou ja, dat wist hij nog niet, maar dat was David later ook. Ja? En die moest het ook doen. Maar toen zei de Heer in vers 16, de Heer zei tot hem, omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man. En dat een, daar gaan we weer, bestaat niet. En enig betekent gewoon één. Het telwoord één dus, hè? Dat is wat er staat. Als één man. Gij zult de Midianieten slaan als één man. Die ene man is natuurlijk Gideon. Al weten wij dat er nogal wat personeel bij was, hè? Gideon was niet alleen. Maar aan de andere kant, Gideon is hier uiteraard een beeld van de Heer Jezus zelf op aarde. Jezus van Nazareth, om het zo te zeggen. De man op aarde die inderdaad de vijand zou verslaan. En hij is dus die ene man. Nou, en dan staat er in vers 22. Toen zag Gideon dat het, en dan staat er, een engel des Heren was. En dat nou is het echt helemaal 100% fout. Want dit kan niet zijn een engel des Heren. Dit moet zijn engel des Heren. En als je dan toch een lidwoord invult, dan zou het eigenlijk de moeten zijn. Want hij had immers de Heer erkend aan dit teken. Had het ook gevraagd. In vers 17. En hier staat, toen zag Gideon, want dat kon je normaal niet zien, maar nu wel aan dit teken. Toen zag Gideon dat het engel des Heren was. En dat het de Heer zelf was dus, die hier verscheen in menselijke gedaante. Soms noemt men dat ook wel een, nee, in het algemeen noemt men dat een theofanie. En dat betekent dat het een openbaring, een verschijning eigenlijk, fanie, een verschijning is van de godheid, van theos. Theofanie. Denk maar aan het woord fenomeen, hè? Verschijnsel. Theofanie, een verschijning van God. Anderen geven er de voorkeur aan, en daar hoor ik eigenlijk ook bij. Anderen geven de voorkeur aan om het een Christofanie te noemen. Een officieel woord. Ik haal het met opzet aan om u te laten zien dat ik het ook niet uitgedacht heb. Hè? Een Christofanie, namelijk een verschijning, een voorverschijning noemen we zoiets, een voorverschijning van de Christus. Want hoe dan ook, God verschijnt hier in een menselijke gedaante. En dan is hij eigenlijk de Heer Jezus en dus de Christus. En dat avant la lettre, daar is geen Nederlandse uitdrukking voor, geloof ik. Dat betekent zoveel als voordat het eigenlijk echt pas zo zou zijn. Hier verschijnt de Christus avant la lettre. Dat wil zeggen, voordat het letterlijk eigenlijk kon. Nu we het toch over hebben, over deze Christofanie. Ik weet er nog één, en die heb ik net niet genoemd, omdat hij bij die gelegenheid niet als engel wordt aangeduid. Noem eens. Ja, bij Abraham, ja. Nee, ik bedoel gewoon Melchizedek. Ik bedoel gewoon Melchizedek. Iemand in een menselijke gedaante. Maar uit de beschrijving blijkt dat dit niemand anders kan zijn dan de Heer zelf. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Geen beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. Dat past op geen enkel mens. Daar kun je dagen over discussiëren, het heeft geen enkele zin. Dat past op geen enkel mens. Dat past er maar op één, namelijk op de Heer Jezus Christus. Die hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek en het kenmerk. Het grootste, hoogste kenmerk van dat priesterschap naar de ordening van Melchizedek is dat die priester niet sterft. Omdat de priester naar de ordening van Melchizedek priester is wegens de kracht van onvergankelijk leven. Nou, als Melchizedek de een of andere mens geweest was, dan is hij gestorven. En dan kan hij dus niet hoge priester naar de ordening van Melchizedek geweest zijn, want hij ging dood. Als hij dus inderdaad hoge priester was naar de ordening van Melchizedek, dan leeft Melchizedek dus nog. Maar als hij nog leeft, dan hoeft hij niet opgevolgd te worden. En kan hij niet opgevolgd worden door de Heer Jezus Christus. Zodat er niks anders overblijft dan te concluderen dat het gewoon gaat, want ik vind het langzamerhand gewoon, dat het gewoon gaat om een theofanie, of beter nog een christofanie, een verschijning van de Christus, avant la lettre, dat wil zeggen een voorverschijning van Christus, die zich dan al noemt met de titel, die je feitelijk pas later zou krijgen als zij niet slechts in menselijke gedaante zou verschijnen, maar zelfs werkelijk mens zou geworden zijn door uit de mens geboren te worden. Heel eenvoudig. Ik denk dat dus inderdaad dat de verschijning van Melchizedek gewoon de eerste Christofanie is. Het is het antwoord op alle vragen die rond de figuur van Melchizedek nou eenmaal bestaan. En het verklaart in elk geval waarom Melchizedek, waarom Abraham tienden betaalt aan Melchizedek. De man die nooit iemand wat wilde betalen, die zich nooit aan iemand wilde onderwerpen. Maar die inderdaad overgaat tot aanbidding van Melchizedek. Dat zou je voor geen enkel mens ooit gedaan hebben. Maar hij deed het voor de Heer zelf. Hij herkende hem op een of andere wijze. De koning der rechtvaardigheid, de koning des vredes, kan moeilijk iemand anders zijn dan Christus zelf. En zo heeft Abraham het kennelijk geïnterpreteerd, zoals blijkt. En via de verklaring van de Hebreeënbrief kun je ook niet tot een andere conclusie komen. Nou goed, dat hebben we dan weer gehad. Gaan we weer verder. Gideon zag dat het engel des Heren was, maar hij verdween. En dan zegt Gideon, ach heren, heren, daarom dat ik een engel des Heren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Want de gedachte is dat iemand die engel des Heren ziet, ofwel die God ziet, die zou niet leven. Het is mij ontgaan waar dat staat, maar dat staat ergens in de schriften. Men kan niet God zien en leven. En daarom moet duidelijk zijn dat de uitdrukking een engel des Heren heus hetzelfde betekent als God. Want anders had Gideon ook niet tot deze gedachte kunnen komen. Hij zegt, ik heb engel des Heren gezien van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heer zei tot hem, vrede zij u, vreest niet, gij zult niet sterven. En dat is dus opnieuw de bevestiging van dat hij inderdaad God zelf gezien had. Althans het aangezicht Gods gezien had. En dus de engel des aangezichts gezien had. Ofwel, gewoon de Heer Jezus, hè? Dan wel de engel des Heren. Ja. Nou goed, hij zou niet sterven. Het punt is natuurlijk dat de uitspraak in de Bijbel dat niemand kan God zien en leven inderdaad correct is. Want als men God wil zien, als men van aangezicht tot aangezicht tegenover God wil staan, kan dat alleen wanneer men zijn oude leven verliest. Dat is de echte betekenis van die uitdrukking. Wanneer men tot God komt, verliest men zijn oude leven.
Exodus 23 vers...
Kijk, daar komt hij. Exodus 33 vers 20 wordt ons aangereikt. Daar staat het inderdaad, ja. Daar gaat het over de Heere, dat blijkt uit vers 17. De Heer spreekt, de naam Jehovah wordt daar dus gebruikt, hè. De Heer spreekt. En die zei verder in vers 20, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De gedachte daarbij is dat men dus eigenlijk pas als men gestorven is de Heer kan zien. En de verklaring daarvan is dat het noodzakelijk is omdat men door te sterven inderdaad zijn zondige natuur aanvlecht en pas dan kan men van God verschijnen. En dat is ook inderdaad wat er elders in de schrift over geleerd wordt. Maar Gideon kende deze woorden en hij zegt, nou heb ik de Heere gezien, nou zal ik sterven. En dus niet een engel, maar de Heere. En dat is heel wat anders uiteraard. Maar de Heer zegt, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde, vers 24 van Richteren 6, toen bouwde Gideon aldaar den Heer een altaar en noemde het, de Heere is vrede. Nou, wie is onze vrede? We hebben het er straks bijna gelezen. He, weer bijna in Efeze 2, hè? Want hij is onze vrede die deze twee, Joden en Heidenen, tot één gemaakt heeft. Hij, de Heer is vrede. Hij bouwde een altaar en van het altaar staat, het is nog tot op deze dag in Ofra der Abiezriten, voor de goede orde. Dat is de plaats dus waar Gideon woonde en Abiezriten, dat is... De familie waartoe inderdaad Gideon behoorde. Afstammeling van Abiezer, ofwel van mijn vader is hulp. Dat staat trouwens in vers 11. Goed, daar ga ik ook niet verder op in. Ik weet niet of u de rest van die geschiedenis kent. Ik had het eigenlijk over willen slaan. Er staat namelijk dat hij niet alleen dat altaar bouwde, maar hij bouwde eerst een altaar voor Jehovah en daarna zegt de Heer tot hem dat hij het altaar wat aan Baal gewijd is moet afbreken. Dat doet hij dan ook en alles wat erbij hoort bij het altaar, hij breekt het af. De andere dag, maar hij doet het 's nachts namelijk, de vijand wordt dus verslagen en in het openbaar tentoongesteld enzovoorts. Wanneer gebeurde dat? Colossens 2, hè? Dat gebeurde bij de dood en opstanding van Christus. Daar slaat het op. Waar de tegenstander, de macht van de tegenstander, vernietigd wordt, is misschien een wat sterk woord, maar in ieder geval waar de tegenstander overwonnen wordt en voor gek wordt verzet, voor schut wordt gezet. En dat is wat hier gebeurt. U leest de geschiedenis maar na. Wat hij namelijk doet is in de nacht het altaar omverhalen en de zogeheten bossen omhouden. Wat het ook wezen mag, want daar ga ik het ook niet over hebben. En dan komen de andere dag, vers 30, de mannen van die stad tot de vader van Gideon, tot Joas. En zeggen tot hem, breng uw zoon uit dat hij sterven opdat hij het altaar van Baal heeft omgeworpen. En omdat hij de haag, ofwel het bos, want dat is hetzelfde woord, die daarbij was, eigenlijk zijn het totempalen, maar goed, afgehouden heeft. Maar Joas daarentegen zeide tot alle die bij hem stonden, zult gij voor de Baal twisten, zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij God is, en mag je weer weglaten, indien Baal dus God is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerubbaal. Daar komt de andere naam van Gideon vandaan. Jerubbaal. Namelijk, hij twist met Baal. En daardoor wordt Baal helemaal verschut gezet. Want zolang dat afgebroken altaar, daar ligt een omgehouden bossen, of wat het maar wezen mag, staat Baal verschut. Want Baal blijkt niet eens in staat te zijn om zijn eigen zaken te behartigen. zodat de vader van Gideon, Joas, daar dus inderdaad nog aan meewerkt, op deze wijze. Nou goed, wat er dan verder gebeurt, is dat weer de Midianieten, de Amalekieten en de Kedemieten, vertaald met kinderen van het oosten, waren samenvergaderd in vers 33 en ze trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. En dan staat er, toen toog de geest des Heren Gideon aan en hij blies met de bezuin en de Abiezrieten, dat wil zeggen zijn eigen familie, werden achter hem bijeengeroepen. Daarna de stam van Manasse, dat was zijn eigen stam, want hij was uit de stam van Manasse. Van Manasse, officieel naar aardse norm de eerstgeborene van Israël, overigens, de stam van Manasse. En die kwamen ook bij, desgelijks ook Azer, Zebulon en Naftali. En daar ga ik nou ook niet verder op in. Maar voordat er wat gebeurt, staat er in vers 36. En Gideon zeide tot God, indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies. Een vacht is dat, hè, een vlies. Een vacht. Ik zal een wollen vlies op de vloer, eigenlijk de dosvloer, want dat staat er, Goren, dosvloer. Ik zal een wollen vlies op de vloer leggen, indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. Er geschiedde al zo, want er stond dus andere daags vroeg op en drukte het vlies uit en hij wrong de dauw uit het vlies een schaal vol water, zodat het vlies... Schaapsvacht was drijfnat en de rest was droog. De grond, de vloer, de dorsvloer. En dan vers 39. En Gideon zei tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Dat wil zeggen alleen nog één keer. Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde, zei Dal. En God deed alzo in diezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen en op de ganse aarde was dal. Nou, wat dat betekent, want dit is dan het uiteindelijke bekende teken, wat dat betekent, heb ik aan het begin van de avond al gezegd. Dat zou je meteen moeten herkennen nu, en het blijkt ook een achteraf bevestiging te zijn van wat ik aan het begin van de avond gezegd heb. De schaapsvacht namelijk is eigenlijk een schaap, weet u wel. Ja, en dus is het in ieder geval een beeld van de kudde, namelijk van Israël. Dauw is leven, water eigenlijk, maar daarmee is het een uitbeelding van de zegeningen die God geeft. Overigens onzienlijk, laat ik dat er meteen bij vertellen, in tegenstelling tot de regen. Dat is ook hemelwater, maar dat kun je zien vallen en voelen. Dauw niet, dat is het maar zo ineens, hè. En laten we het maar zo houden. Het gaat dus om zegeningen die God geeft uit de hemel. En de gedachte is dus dat als het vlies nat wordt, dat God zijn zegeningen aan Israël geeft, terwijl tegelijkertijd die zegeningen niet gaan naar de volkeren. Alles wat er omheen is dus. Blijft droog. Maar in de tweede versie van dit teken wordt de zaak in diapositief gezet. Dat wil zeggen precies andersom. Wat daar gebeurt is dat het vlies alleen droog is, de vacht is alleen droog, en de ganse, op de ganse aarde was dauw, staat er. En dat is precies andersom, dan betekent het dat God zijn zegeningen geeft, zijn rijkdom geeft, zijn woord geeft, zeg maar gewoon de zaligheid geeft, aan de heidenen en niet aan Israël. Nou, dat is precies waar we het aan het begin van de avond over gehad hebben. De ene situatie is die van het oude verbond, zal ik maar zeggen, waarbij God zijn zaligheid geeft aan Israël en zeker niet aan de heidenen. En de andere situatie is die van onze bedeling onder het nieuwe verbond, waarbij de zaligheid de heidenen gezonden is, maar is weggenomen inderdaad officieel van Israël. Dat moet de gedachte zijn. Waar nog bij komt dat de dauw in de schrift uitdrukkelijk rechtstreeks in verband gebracht wordt met de zegeningen die God geeft aan Israël. Want dat blijkt bijvoorbeeld, ik noem even wat, hè. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Hosea. Hosea 14, laatste hoofdstuk van Hosea. En daar wordt dan gesproken over de toekomst van Israël, ook wat nu nog toekomst is. En daar staat In vers 5, ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Dan spreekt over de dagen dat de toorn van God over Israël voltooid is. En dan spreekt dus over de bekering van Israël, dat kan niet missen. En dan staat er meteen de eerste zin van vers 6. Ik zal Israël zijn als de dauw. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Met als gevolg, hij zal bloeien als de lelie. Dat is de dauw van de